Dit is Chroniek Kunstgeschiedenis, een podcast van het RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en ik spreek met onderzoekers over hun laatste projecten en bevindingen vanuit het RKD in Den Haag, het belangrijkste kenniscentrum op het gebied van Nederlandse kunst. We beginnen met deze aflevering aan een nieuwe serie podcast. Dit is een onderdeel van het project De Andere Helft. Een bundeling van nieuw onderzoek naar invloedrijke vrouwelijke verzamelaars in de Nederlandse kunstwereld in de 200 jaar tussen 1780 en 1980. En deze serie podcasts wordt mede mogelijk gemaakt door de Wilhelmina Drucker Fundatie. Want in een inmiddels klassiek geworden essay uit 1971 vroeg Linda Nochlin waarom er geen grote vrouwelijke kunstenaars waren geweest. Die waren er natuurlijk wel en die hebben de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Maar die vraag kan ook, of nog steeds, gesteld worden over grote vrouwelijke verzamelaars van kunst. Ook zij hebben veelal in de schaduw gestaan van mannen en niet zelden die van hun eigen man. Deze en de volgende afleveringen van de podcast van het RKD gaan telkens over één invloedrijke, maar relatief onbekend gebleven vrouwelijke verzamelaar. En aan het woord in deze aflevering is Annelinde Ruiter. Ze schreef in 2022 haar scriptie voor de master Kunst, Markt en Connoisseurschap aan de VU in Amsterdam met een onderzoek naar Margaretha Cornelia Boulaert met de ondertitel Kunstenaar, Verzamelaar, Begunstiger. Annelinde, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Je hebt onderzoek gedaan naar Margaretha Cornelia Boulaert.
Ja, klopt.
Lange naam.
Zeker.
En ik dacht mezelf, noem jij haar al gewoon Marga?
Nee, zeker niet. Oh. Ik heb wel een docent, Maaike Jonkman, die noemde haar altijd Margaretha Boulaert of gewoon Cornelia Boulaert.
Ja.
En ik noem haar in mijn hoofd wel eens de MCB.
Ja.
Maar nee, afkortingen zeker niet. Het is toch een oudere dame, of zeker een oude dame geworden. Dus daar hoort toch een soort respect bij.
Juist.
Dus in mijn hoofd zal ze ook altijd een dame blijven.
En een jonkvrouw ook, hè?
Een jonkvrouw.
Extra achting daarvoor.
Ja, zeker. En ze had ook een heel mooi sierlijk handschrift als je de brieven leest. En dat deed me weer heel erg, vooral als ze ouder wordt, dan wordt dat handschrift heel kriebelig. En dat deed me dan altijd heel erg denken aan mijn oma. Dus dat was dan ook een soort van... Ja, toch een bepaald beeld in je hoofd erbij.
Dat dus, ontstond toen wel.
Ja,
van zo'n een... oudere vrouw.
Ja.
Zoals je eigen oma zag.
Ja, precies. Misschien iets chiquer, hè? Dat is een jonge
ja,
vrouw.
Ja. Nog een standje extra.
Precies. Ja.
Want toen jij jouw masterscriptie schreef over haar, was zij precies 150 jaar geleden overleden.
Ja, klopt.
En ik ging ook nog rekenen. Nou, ze is 77 geworden. Dus het was 227 jaar geleden dat ze was geboren. Dus we zitten wel echt in een heel andere tijd.
Zeker.
Dus dat moeten we voor deze podcast een beetje tot leven zien te brengen. En qua plaats is het niet heel ingewikkeld, want ze is eigenlijk haar hele leven heeft ze in Utrecht gewoond.
Ja, klopt. Geboren en getogen. Ze is in 1795 in Utrecht geboren.
Mm-hmm.
Als dochter van de heer Johan Boulaert. En hij was weer een heer van Zuilichem, dus een redelijk vooraanstaande man.
Ja.
En haar moeder was Margaretha Cornelia van Soestdijk, dus ook een vooraanstaande dame.
Juist.
En eigenlijk heeft ze haar hele leven in Utrecht gewoond, tot aan haar dood. En daar bevond zich ook haar netwerk, daar is ze opgegroeid.
Ja.
Dus echt een Utrechter hart en ziel, denk ik, tot in de nerven.
Ja. En ik zat zo door haar biografie te kijken en ik dacht, nou, voor deze podcast, we moeten een paar dingen daaruit plukken. En toen keek ik naar het jaartal 1825.
Ja.
Daarin wordt ze 30.
Ja.
En ik krijg de indruk dat ze eigenlijk in die tijd, als ze dus in de 30 is, eigenlijk dat ze steeds meer belangrijke contacten opdoet in die Utrechtse kunstwereld. Voor hoe groot die dan is, of je het een kunstwereld kunt noemen. Nou, daar kun je misschien ook iets over vertellen. En dat ze dus ook haar eigen werken gaat tentoonstellen, haar eigen schilderijen. Dus dat ze dan een beetje tot bloei komt, zeg maar, in die kunstzinnige zin. Maar kun je vertellen hoe haar leven er daarvoor uitzag?
Zeker. Het is eigenlijk heel erg mooi, want ze schrijft zelf, als ze volwassen is, dan kijkt ze terug op haar jeugd. En dan zegt ze, dat ik jong was, hield ik al van het morsen met kleuren en het tekenen. Mm-hmm. Ze krijgt dan op jonge leeftijd krijgt ze les van Christiaan van Gele senior. Mm-hmm. En als die eenmaal komt te overlijden in de jaren 20, dan krijgt ze les van Christiaan van Gele junior, mm-hmm. zijn zoon. En ook van Cornelis van Hardenberg. En in die zin heeft ze dan al zekere contacten opgelegd. Ja. Waarschijnlijk via Christiaan van Gele junior. Want die was lid van Kunstliefde. Daarover zal ik, denk ik, straks nog wat meer vertellen.
Dat Kunstliefde, dat zal vaker naar voren komen, ja.
Daar heeft ze misschien ook wel contact gelegd met Frans Jacob Otto Boijmans. Bekend van het museum Boijmans van Beuningen. Mm-hmm. En dan mag ze zijn tekeningen natekenen, zijn verzameling natekenen. En dan heeft ze dus ook al zekere contacten.
Ja, maar ze is dus in wat je zegt toch wel in een welgestelde familie opgegroeid.
Ja, zeker.
Haar moeder is overleden op haar tijdens haar geboorte eigenlijk.
Tijdens haar geboorte, ja. Ja, in het kraambed.
Ja.
Dus die heeft ze ook nooit gekend.
Nee. En dan is ze dus met alleen haar vader en dus ook zonder broertjes en zusjes opgegroeid.
Klopt, zonder broertjes en zusjes. En ja, er zijn wel documenten die wijzen op een eventuele adoptie mocht haar vader komen te overlijden. Dus er zijn wel dingen geregeld. Mm. Maar uit documenten blijkt verder geen nauw contact met ooms of echt dichte familieleden.
Ja.
Dus ze heeft echt alleen haar vader en die komt dan in 1840 te overlijden en dan is ze echt alleen.
Ja, ja. En alleen en dat blijft ze ook. Dat is ook interessant als je naar haar biografie kijkt, hè?
Ja.
Ze trouwt niet.
Ze trouwt niet. En ze is aan de ene kant is ze alleen en aan de andere kant toch niet, want ze heeft een heel breed netwerk van vrienden om haar heen. Mm-hmm. Ze heeft een gezelschapsdame, zoals dat toen heette. Dat was gewoon iemand die bij je over de vloer kwam en je gezelschap hield. En dat was Anne-Cécile Nahuis de Jong. Mm-hmm. En die schrijft ook in haar dagboeken over Boulaert. En dan voornamelijk dat ze samen lekker zomerbesjes eten. Dus
oh, ja.
Ze was alleen, maar toch ook weer niet. En
ja,
ze had heel veel mensen toch weer om daar heen.
Ja.
Ook voornamelijk vanuit haar kunstcirkel.
Ja. Hoe moet dat eruit hebben gezien in Utrecht? We noemden net al dat genootschap Kunstliefde. Dat is een belangrijke groep mensen eigenlijk, hè? En je noemde Boijmans ook al, dus er was wel wat in Utrecht.
Zeker. Het grappige is dat er toch in best veel literatuur wordt teruggekeken op Utrecht als een saaie, cultuurloze stad in die tijd. Mm-hmm. We hebben toch een gouden Haagse school in ons hoofd.
Ja.
Maar dat was absoluut niet zo. Er was genoeg cultuur, er was theater, toneelstukken, concerten, tentoonstellingen ook zeker wel. Tentoonstelling van Levende Meesters werd op een gegeven moment ook gehouden. Dus het was een stad waar zeker cultuur wel een grote rol speelde. En er waren ook meerdere mogelijkheden voor kunstenaars om zich op te laten leiden.
Ja.
Zowel in de Franse school als de tekenschool, de Utrechtse ambachtschool ontstond. En ook zeker andere organisaties of schilders waarbij iemand in de leer kon gaan. Dus er was zeker wel een cultuur aanwezig in Utrecht.
Ja, ja, waar zij dus langzaam dus ter contact ook opdeed, waar ze onderdeel van werd.
Ja.
Ik las ook ergens dat dan de periode zou zijn geweest waarin ze lessen zou hebben gevolgd aan de Rijksacademie in Amsterdam. Maar jij zegt eigenlijk dat kan niet kloppen, hè?
Nee, dat klopt. Want ik ben de documenten nagegaan, maar vrouwen waren toen gewoon nog niet welkom.
Ja.
Er waren uitzonderingen, maar zij staat daar niet tussen. En die periode komt ook niet overeen met wat ik heb gelezen over haar leven verder. Dus dat lijkt een verkeerd geciteerde bron.
Ja.
Want in die periode ontmoette zij bijvoorbeeld Petronella Moens, de dichteres. Die woonde toen ook in Utrecht. Mm-hmm. Pieter Christoffel Wonder, ook lid van Kunstliefde, heeft haar omstreeks die tijd geschetst. Dus het lijkt mij onwaarschijnlijk dat zij in die tijd aan de Rijksacademie zou hebben gestudeerd. Het zou natuurlijk prachtig zijn als het wel zo is. En als ik het bij het verkeerde eind heb.
Omdat zij dan een van de weinige vrouwen zou zijn geweest die dan bij uitzondering daar dan lessen heeft gevolgd. Maar dat je acht dat eigenlijk heel onwaarschijnlijk.
Ik acht het onwaarschijnlijk. En ik denk dat het eerder een verwarring is met een verre nicht van haar, of een nichtje. En die heette ook Cornelia Boulaert. Mm-hmm. En die heeft wel gestudeerd aan de Kunstacademie.
Maar dan later.
Dan later, ja
precies.
Klopt.
Ja,
dus ik denk dat daar de verwarring is ontstaan.
Ja, ja, want we zitten hier nog echt in de vroege 19e eeuw,
ja.
1825. Dan een ander moment, in 1842, verschijnt er een boek met allerlei kunstenaarsbiografieën.
Ja.
Ik denk dat kunstgeschiedenisstudenten van die tijd het wel kennen. Johannes Immerzeel.
Ja.
Daarin worden allerlei kunstenaars genoemd. Ook Margaretha Cornelia.
Ja.
Dan is ze 47. En dan schrijft hij op verschillende tentoonstellingen. Zo te Amsterdam als te Groningen trof men werk van deze dame aan. die de kunst alleen uit liefhebberij beoefent en zich bepaaldelijk op het schilderen van portretten en tableaux de genre heeft toegelegd.
Ja.
Nou, is dat woord liefhebberij hier interessant, denk ik.
Zeker. En interessanter nog is dat Margarethe Cornelia Boulaert hier zelf eigenlijk een handje in heeft gehad.
Ja.
Want zij heeft een enquêteformulier opgestuurd, specifiek aan Immerseel, om opgenomen te worden in dit boek. Een hele eigen set, echt agency, wat natuurlijk een prachtig voorbeeld is van hoe zij zelf betrokken was bij die wereld.
Om ervoor te zorgen dat ze gezien werd ook.
Ja, ze wilde zeker gezien worden.
Ja.
En daarin noemt zij haarzelf ook een liefhebster. Want in dat document wordt dan gevraagd, bent u een liefhebber of bent u een kunstenaar?
Professioneel. Ja.
En zij noemt zichzelf dan een liefhebster.
Ja.
En wij hebben het idee van een liefhebber of een amateur als iemand die niet professioneel beoefend is. Misschien zelfs iemand die zichzelf niet als professioneel beschouwt.
Mm-hmm.
Maar het woord amateur of liefhebber moet zeker ook in 19e eeuwse context beschouwd worden.
Ja, leg dat eens uit.
Ja, dat is heel interessant. Want in het kunstwoordenboek van toen, dat is ook in de 19e eeuw is dat geschreven, 1825 geloof ik ook.
Mm-hmm.
Daar wordt ook een amateur beschreven als iemand die niet alleen de kunst als amateur beoefent, dus niet professioneel beoefent, maar ook iemand die oprecht van de kunst houdt. Dus echt een kunstliefhebber.
Ja.
En daar komt het woord amateur uiteindelijk ook vandaan, van ama natuurlijk houden van.
Ja.
En dat komt oorspronkelijk natuurlijk uit het Latijn, maar vooral in het Frans werd het dan ook gebruikt om echt een liefhebber van de kunst te beschrijven. Dus niet alleen iemand die de kunst als amateur beoefende,
mm-hmm.
maar ook iemand die een oprechte liefde droeg voor de kunst en daaraan bijdroeg.
Ja, dus dat verschil tussen amateur en professioneel, waarin amateur soms ook tegenwoordig een beetje negatief gebruikt kan worden.
Ja.
Dat kleefde daar toen helemaal niet aan.
Absoluut niet. Het is, wij denken tegenwoordig al gauw aan iemand die toch een beetje klunzig is.
Ja.
Maar dat was toen absoluut niet de context. Toen werd dat echt gezien als een bijna iets bewonderenswaardigs. Iets heel moois eigenlijk. Een passionada.
Ja. Nu denk ik ook aan dat genootschap kunstliefde. Dat heet eigenlijk ook zo, hè?
Ja.
Dus dat zit daar ook een beetje
dat is
in.
Ook een directe knik daar naartoe. Want een van de belangrijkste verschillen ook met andere kunstorganisaties in Utrecht in die tijd is dat kunstliefde vooral bestond uit ook voornamere mensen uit de samenleving, dus mensen uit de hogere stand.
Ja.
En het ging ook vooral over het bewonderen en beschouwen van de kunst en niet zozeer de verkoop of het professioneel beoefenen van kunst.
Ja.
Sterker nog, er waren een aantal leden die ageerden tegen de verkoop van hun kunst en die zeiden nee, dat schenk ik alleen maar aan mijn vrienden en dat zal ik niet te koop.
Ah, die wilden het dan ook wel misschien expres juist niet in het commerciële ook zien.
Zeker. En het is opvallend omdat Boulaert iets soortgelijks heeft gedaan. In 1834 deed zij mee aan een prijsvraag voor de Academie Minerva. Dat is de tentoonstelling te Groningen die Immerseel noemt.
Ja.
En die prijsvraag, daar deed ze anoniem aan mee. En die won ze ook met 4-1. Dus ze zeiden dat wel de armen van de figuur een beetje ongelijk waren, maar ze vonden het alsnog mooi.
Er was commentaar, maar ze won de prijs.
Ze won uiteindelijk de prijs. En het is opvallend, en we weten natuurlijk niet precies hoe het is gegaan, maar over het algemeen kocht of nam Academie Minerva het kunstwerk over. En mocht de kunstenaar het terug willen, dan moesten ze een goed gelijkende schets van eenzelfde formaat inleveren.
Mm-hmm.
En nu weten we dat Academie Minerva een schets heeft inderdaad van het werk. En dat Boulaert uiteindelijk het werk terug heeft gekregen. Dus het was of dat ze het niet mooi vonden, dat is natuurlijk een mogelijkheid. Maar met 4-1 lijkt mij toch redelijk overtuigend.
Mm-hmm.
En het lijkt mij eerder alsof Boulaert zelf het werk heeft teruggekocht, dan wel uit trots of vanuit de overtuiging dat ze het werk niet wilde verkopen.
Ja.
Van diezelfde overtuiging uit kunstliefde.
Ja.
Dat het echt liefhebberij was en passie en niet commercieel.
Ja, bij kunstliefde worden die zogenaamde kunstbeschouwingen gehouden.
Ja.
Vrouwen mogen die tot 1848 niet bijwonen.
Ja,
en dan is Margarethe al 53.
Ja.
Vanaf dat jaar 1848 mag het wel, maar dan ook niet naar alle kunstbeschouwingen.
Nee.
Alleen die geschikt zijn voor vrouwen waarschijnlijk. Daar zit zoiets achter, hè? Kun je vertellen wat dat is en wat zijn dat dan eigenlijk, die kunstbeschouwingen? Wat gebeurt daar?
Bij kunstbeschouwingen werden de tekeningen of schilderijen van een lid of meerdere leden getoond.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk al precies zoals de naam klinkt. Er werd naar kunst gekeken, beschouwd.
Ja.
En die kunst werd vaak ook bediscussieerd. Dus ik denk dat de beste voorstelling ervan is dat om een groep mensen in een soort cirkel voor te stellen met allemaal leuke tekeningen op tafel, portefeuilles, dergelijke.
Dat er iemand is die wat heeft uitgezocht, die er misschien iets over vertelt. iets uit eigen collectie of het wordt geleend. En dan met z'n allen
exact.
Kijken, erover praten.
Ja.
Misschien geeft iemand wel een lezing daarover, zoiets.
Ja, dat zeker. Zeker, dat gebeurde ook af en toe. We weten dat Margreet Cornelia Boelaert, zullen we natuurlijk later nog op terugkomen, dat zeker ook zelf deed.
Dat ging ze ook zelf doen, ja.
En het was soms, we weten bij Kunstliefde bijvoorbeeld, dat het dan één keer per jaar was er dan van een lid zelf. Dus dan de kunstwerken van een lid zelf. En het andere deel van het jaar was het dan bijvoorbeeld de verzameling van iemand. Dus dat kon inderdaad verzamelingen zijn, eigen kunstwerken zijn. En dat werd dan getoond en werd over gepraat.
Ja. En die werden dus georganiseerd voor de leden van Kunstliefde, maar alleen de mannelijke leden. Want er waren alleen mannelijke leden tot die tijd. Vrouwen niet welkom, vanaf 1848 dus wel soms.
Ja.
En Margarethe gaat het dan ook dus ook meteen doen.
Ja.
Wat zit daarachter? Wanneer mag dat wel en wanneer niet?
Nou, op een gegeven moment in 1848 besluiten ze dat het belang van de kunst en de invloed die het dan heeft op de geest groter is dan het verschil tussen de seksen. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi. Dat ze zeggen van ja, de kunst weegt zwaarder dan gender. Ja. En op dat moment zegt Margarethe Cornelia Boelaert ook meteen, nou, dan kom ik erbij. Ja, en dan ga ik gezellig ook zelf kunstbeschouwingen geven. Ondanks dat op dat moment vrouwen nog niet lid mogen worden.
Ja. Ja, dus dan voor het eerst is ze daar dan bij en maakt ze ook mee hoe dat is. Hè? Dus, maar dan nogmaals, als ik dan naar de leeftijd, dan is het als 53, dus al 53, als ze dat voor het eerst meemaakt.
Ja, klopt.
Dat wel, dus al die tijd had ze al met die mensen van Kunstliefde te maken.
Ja.
Maar ze moet tot de 53ste wachten totdat ze echt met hun mee mag doen.
Ja, dus ja, dat is natuurlijk best wel chockerend. En we weten ook wel dat ze een tentoonstelling bij haar thuis heeft gehouden op een punt. Dat weten we dankzij haar gezelschapsdame, want die bezoekt haar dan. En we weten dat het ergens tussen 1846 en 1848 is. Dus dat ze dan nog eventjes kort voordat ze die kunstbeschouwing geeft bij Kunstliefde.
Ja. Ja.
Maar helaas is daar verder geen informatie over bekend. Dus wat voor tentoonstelling dat dan geweest zal zijn. Het enige wat we weten is dat het tekeningen waren. Dus dat kunnen natuurlijk tekeningen van haarzelf zijn geweest. Of tekeningen die ze in haar verzameling had.
Ja, we hebben het dan over als zij dus in de 50 is en bij die kunstbeschouwingen van Kunstliefde aanwezig is. Ze gaat zelf kunstbeschouwingen doen, want ze gaat in plaats van ook zelf te maken, zelf te schilderen, te tekenen, gaat ze echt verzamelen.
Klopt.
Het lijkt een soort ommekeer in haar leven misschien wel. Of op een gegeven moment gaat ze dat doen. Iets later in haar leven. Dus ook weer zo'n moment. Dat schrijf je ook in je scriptie. Weer zo'n boek met allerlei kunstenaarsbiografieën. Komt uit als zij 62 is. En dan schrijft de schrijver, die dan niet Immerzeel is, maar Christian Kram, dat zij een aanzienlijke verzameling heeft.
Ja.
Dus zij is in die jaren, dus zo rond de 40ste, zeg maar zo, is ze ook gaan verzamelen. En als ze dan in de 60 is, heeft ze een aanzienlijke verzameling. Wat ben je daarover te weten gekomen? Wat ging ze verzamelen? En is er ook iets te zeggen over waarom ze ging verzamelen?
Ja, er zijn verschillende theorieën waarom. En het is eigenlijk opvallend, omdat Christian Kram's woorden eigenlijk een beetje verkeerd geïnterpreteerd worden. Hij schrijft dat zij op een gegeven moment minder gaat zien. Dat zij last heeft van haar gezichtsorganen, zoals hij heel netjes omschrijft. En dat ze dan niet de kunstwereld opgeeft, maar zich daarop voortbeweegt door te gaan verzamelen.
Ja.
En dat is in heel veel literatuur geïnterpreteerd als dat ze is gaan verzamelen omdat ze gezichtsverlies
omdat
had.
Omdat haar ogen slechter werden. Ja.
Ja, omdat haar ogen slechter werden.
Ja.
En naar mijn idee is het eerder een soort continuïteit daarvan. Het paste natuurlijk in haar omgeving. Zij kende veel mensen die zelf verzamelden. Zij had daar de middelen voor en ze hield van kunst. Dus wellicht dat inderdaad een slechter zicht heeft bijgedragen aan de keuze om te gaan verzamelen. Maar naar mijn idee is dat al eerder gebeurd. Namelijk omstreeks de tijd dat haar vader overleed, omdat ze toen de financiële middelen had.
Ja.
We weten ook wel, omdat ze in 1848 al de eerste kunstbeschouwing gaf, of in 1849... dat ze toen al een verzameling moet hebben gehad.
Ja, ja. Ja, dus jij zegt het is eerder best wel zelfsprekend om als je al kunstenaar bent en zo geïnteresseerd bent in kunst en al die mensen om je heen hebt die ook verzamelen,
ja,
tuurlijk. Dat zij het ook is gaan doen.
Ja, ze keek het min of meer van haar omgeving af.
Ja.
Zij had bijvoorbeeld iemand, de heer Vreeswijk, heette die dan, die had ook een verzameling. Ja, heel veel van die kunstenaars die bij Kunstliefde zaten, die hadden een verzameling.
Ja.
Boijmans natuurlijk, die ze kende.
Ja.
Dus zij was daar wel bekend mee. En ik denk dat dat voor haar een hele natuurlijke volgende stap was. Naast het schilderen, verzamelen.
Ja, en dan verzamelen en dan dus ook die kunstbeschouwingen gaan geven. Hè? Dat ze echt door het land eigenlijk ook op verschillende plekken haar kunst presenteerde aan weer andere groepen. Ja. Kunstenaars, andere liefhebbers.
Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder, want ze had dan een aanzienlijke verzameling. En in plaats van die alleen thuis te houden, kiest ze ervoor om daar actief iets mee te doen, om dat te delen met andere kunstliefhebbers.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ontzettend bijzonder met bijvoorbeeld Pictura in Dordrecht, met Kunstliefde in Utrecht, met Arti en Amicitie in Amsterdam.
Mm-hmm.
En ook met Pulcri Studio in Den Haag.
Ja.
Dus met verschillende organisaties.
Ja, gaat ze het land door met haar kunst? Of hoe werkt dat eigenlijk? Hoe wordt dat vervoerd?
Totaal onduidelijk. Ja? Maar ja, nou ja, we weten het dan in één geval, in 1871. Dan wordt verteld dat haar kunstwerken per schip zijn vervoerd.
Hm.
En dat het schip ook op terugweg vast komt te zitten in de gracht ergens. En dat die kunstwerken dus pas veel later thuis zijn bij haar.
Oh, ja.
Dus dat vindt ze dan heel jammer. Dus vermoedelijk was het zo dat ze dus een aanzienlijke collectie had. Dus ja, vrij veel spullen. En dat die dan waarschijnlijk per schip of misschien wel per koets, afhankelijk van hoe ver de afstand was, werden vervoerd. En dat zij dan apart reisden of ermee reisden. Of misschien zelfs dat ze in enkele gevallen enkel de kunstwerken opstuurde en zelf thuis bleef.
Ja, maar best een organisatie dus om dat te regelen.
Zeker.
Dus dat moet zij echt hebben gewild.
Ja.
En mensen om haar heen moeten er dus ook echt de waarde van hebben ingezien. Het was, zoals Kram dus ook zei, een aanzienlijke collectie. Maar hij noemt die ook een fraai geheel.
Ja.
Weet jij wat zij allemaal heeft verzameld?
Helaas weten we niet de volledige inhoud van haar verzameling, want er is geen volledig testament overgebleven of een volledige inboedel. Maar we weten wel dat ze in ieder geval een aantal prenten van Antonie van Dijk had. Daar schrijft ze ook in correspondentie de iconografie van Antonie van Dijk, zeer waarschijnlijk, en de titelplaat daarvan.
Mm-hmm.
Daarnaast weten we dat ze prenten had van contemporaine tijdgenoten, zoals Lockhorst en Van Everdingen. En ook van oudere kunstenaars, zeker. Dus bijvoorbeeld, ze dacht dat ze een Paulus Moreelse had. Dat is nu beschreven als cirkel van Isaac Pieters, dus mm-hmm. Jammer voor Boelaert. Maar een aanzienlijke verzameling dus. En naast schilderijen en prenten van zowel tijdgenoten als oudere kunstenaars had ze ook een aanzienlijke penningen- en muntenverzameling. Dat is ook heel bijzonder.
Ja, want jouw scriptie eindigt met een kleine 40 pagina's aan collectiestukken die je daar allemaal op een rij hebt gezet.
Ja.
Om eigenlijk voor het eerst, denk ik ook, daar een overzicht van te krijgen.
Klopt.
Van al die schilderijen en tekeningen en prenten, etsen, dus of allerlei technieken. En ook heel veel voorwerpen die we niet zo vaak in echte kunstmusea zien. Munten en
penningen, schelpen.
Schelpen, ja. Dat soort dingen. Ja. Dat was ook een aanzienlijk deel van de verzameling, die ook in jouw grote lijst aan het eind van je scriptie voorkomt.
Een gigantisch deel. En het is opmerkelijk, want een tijdgenoot van haar, de heer Munnix van Kleef, die staat ontzettend bekend om zijn penningen- en muntenverzameling.
Mm-hmm.
En die van Boelaert is denk ik even groot, zo niet groter. En ik vind het best wel opmerkelijk, omdat verzamelingen vaak als vrouwelijk of mannelijk getypeerd worden. In dit geval van vrouwelijke verzameling wordt daar al gauw iets bijzonders of aparts in gezocht.
Ja.
En onderzoek naar Boelaerts verzameling heeft eigenlijk aangetoond dat die heel erg leek op de verzamelingen van haar mannelijke collega's.
Ja.
Zoals de heer Munnix van Kleef.
Ja, want dat verwacht je dan misschien, of dat denken mensen dan misschien, dat vrouwen andere dingen verzamelden in die tijd. Of misschien ook wel doorlopend, ook nog in de 20e eeuw, dat ze zich op andere kunstwerken of andere voorwerpen richten dan mannen. Wat een interessante vraag is natuurlijk om te kijken of dat klopt, dat je daarnaar gaat kijken wat ze dan eigenlijk verzamelden. Maar dat is dan eigenlijk jouw conclusie hier, althans, bij Margaretha, dat ze eigenlijk een verzameling had die vergelijkbaar was met mannen en vrouwen om haar heen.
Ja, dat klopt. En het is natuurlijk een voorbarige conclusie die meer wetenschappelijk onderzoek nodig heeft. Dat zeg ik alvast bij als kunsthistorica. Maar het onderzoek wat ik heb gedaan, en daarbij heb ik gekeken naar de verzameling van de heer Vreeswijk, dus ook iemand uit haar omgeving.
Ja.
De verzameling van de heer Munnix van Kleef en ook de verzameling van een andere jonkvrouw in Amsterdam die meer onderzoek verdient. Dat is Anna Elias.
Mm-hmm.
En die hadden allemaal vergelijkbare verzamelingen. Dus met zowel moderne kunst als, of toen modern, contemporaine kunst.
Ja, ja, precies.
Als oudere kunst, prenten, tekeningen, schilderijen, penningen en munten. Dus van alles en nog wat. En Boelaerts verzameling en die van Elias, die verschilt daarin dus niet van die van de heer Munnix van Kleef of van Vreeswijk.
Ja.
En dat zijn natuurlijk maar 4 voorbeelden. Dus dat verdient een breder onderzoek.
Ja, het is een steekproef, maar het geeft wel aan dat het dus toch niet zo heel uitzonderlijk was. Dat haar collectie ook zo uit die dingen bestond, zoals munten en schelpen. Dat andere verzamelaars dat ook verzamelden.
Ja, zeker in de 19e eeuw, denk ik.
Ja.
En naar mijn idee bestaat er dus ook niet zoiets als een vrouwelijke verzameling. Het moet eerder gezien worden in de context van hun sociaal milieu.
Ja, want nou ja, die pagina's aan het eind van jouw scriptie met haar, waarin je haar collectie hebt willen reconstrueren. Dat was moet werk zijn geweest.
Zeker.
Omdat het ook zo, je moet het met kleine snippers van informatie doen ook. Hè? Want het is niet zo dat er, je zei net al, er is geen testament en geen boedelinventaris overgebleven.
Nee, enkel een veiling van haar munten en penningen. Dus dat was het enige wat redelijk compleet was.
Oh ja, dus die heb je daarom ook echt goed op een rij kunnen zetten.
Ja.
Maar daar, ja, dus dat is natuurlijk jammer dat er dus geen lijst is. En want ja, wat kun je nu dan zeggen over hoe groot de collectie was en wat daarmee gebeurd is, ook na haar overlijden?
Ja, dat is natuurlijk puzzelwerk.
Ja.
Als elke onderzoeker ben ik gewoon begonnen met literatuur. Het is een prachtig boek van Dr. Hanna Klarenbeek, Penseelprinses en Broodschildressen, waarin ze kort vermeld wordt. En ook andere kleine vermeldingen.
Mm-hmm.
En daar ben ik mee begonnen en dan ben ik naar de bronnen gaan kijken. En dan vind je al gauw verwijzingen naar het archief. En ik heb contact opgenomen met de musea waar werk van haar verbleef. Zoals bijvoorbeeld Centraal Museum Utrecht.
Mm-hmm.
En ook het Museum Boijmans van Beuningen. En die waren allemaal heel erg behulpzaam. En die hebben me allemaal geholpen met documenten uitzoeken. En plaatjes van schilderijen opsturen die in de depot verbleven.
Mm.
Eigenlijk door een mix van eigen onderzoek met aan brieven waren er nog overgebleven bijvoorbeeld.
Ja.
Brieven, testamentextracten en hulp van buitenaf.
Ja, testament extracten inderdaad. Hè? Dus helaas dus niet een totaal testament.
Helaas dus niet een totaal testament. Het is nog steeds mijn hoop uiteraard dat dat ergens in een la verborgen ligt.
Ja.
Dat kan natuurlijk. En ik hoop dan natuurlijk dat daar ook een volledige beschrijving van haar verzameling in zou staan.
Precies.
Ja.
En nu moest je het dus doen met, dus als zij dus af en toe in een brief een bepaald kunstwerk noemde, dan was dat weer een aanwijzing voor jou.
Ja.
Maar het was dan, ja, dan heb je er maar eentje. En zo heb je dus niet een totaal beeld kunnen krijgen van, van haar collectie.
Zeker. En we weten dat ze een aanzienlijke verzameling is geweest.
Ja.
Dus mijn hoop is ook dat er heel veel van haar collectie alsnog in museumcollecties is terechtgekomen. En dat we dat gewoonweg nog niet weten. Dus
precies.
Dit is dan ook meteen een oproep aan iemand die ergens nog een blaadje heeft zien liggen met Margarethe Cornelia Boelaert. Ik hoor er graag meer over.
Ja, precies. Dit is dus een vrouw die leefde in de 19e eeuw. De eerste driekwart van de 19e eeuw.
Ja.
Eigenlijk voordat het feminisme eigenlijk echt ontstaat in Nederland.
Voordat vrouwen inderdaad naar de kunstacademie mochten.
Dat soort zaken inderdaad. Om die vrouwen zichtbaar te maken, dat is moeilijk.
Ja.
Want er is minder over ze, over deze vrouwen bewaard gebleven.
Ja.
En nu moet je dus beter zoeken. Maar als je zoekt, vind je wel degelijk iets. Dat is eigenlijk de conclusie ook hieruit, hè, bij Boelaert.
Zeker. En het is eigenlijk verrassend makkelijk ook weer. Ik heb natuurlijk nu ook wel beschreven dat het soms een puzzelzoektocht is. Maar als je namen intypt in bijvoorbeeld Art Sales Catalog, ik kan het aanraden aan medestudenten. Of de Getty Institute, Getty Provenance Index. Die heeft ook een hele lijst aan verzamelingen van wat ouder, 17e eeuw voornamelijk.
Mm-hmm.
Als je daar een willekeurige kunstenaar in intypt, krijg je allemaal documenten. En daar staan ook vrouwen tussen.
Ja.
Zo heb ik bijvoorbeeld Elias gevonden.
Ja.
Dus ze zijn er wel degelijk. We hebben alleen nog niet goed gezocht.
Ja, dat is op zich ook alweer een hoopvol iets dan. Dus als je je best doet, als je dus ernaar gaat zoeken, dus dat zoeken gij zult vinden, dat klopt hier gewoon.
Dat is echt zo. Er is echt nog een onuitputtelijke bron van vrouwelijke verzamelaars die nog ontdekt mogen worden. En dat is echt van de 17e eeuw tot nu.
Ja.
Het is prachtig.
In de ondertitel van je masterscriptie noem je haar kunstenaar, verzamelaar, begunstiger. En ik kreeg de indruk dat ze dan eigenlijk na haar dood misschien wel eigenlijk nog meer die rol van begunstiger is gaan spelen.
Ja, het is ontzettend.
Klopt dat?
Ja, dat klopt.
Ja.
Inderdaad, ze heeft een ontzettend bijzondere rol gespeeld na haar dood. Want zij laat al tijdens haar leven laat ze al twee schilderijen na aan kunstliefde. Maar na haar dood laat ze nou ook nog eens haar huis achter aan de Oude Gracht. Dus dat is ook een aanzienlijk pand.
Mm-hmm.
En 20 obligaties van elk 1000 gulden. Dus ook een aanzienlijk bedrag.
In die tijd,
Laat ze ook na aan kunstliefde nadat de heer Vreeswijk is overleden althans.
Vreeswijk was haar eerste erfgenaam.
Ja, dat was haar eerste erfgenaam en hij mocht dan 5% van het vruchtgebruik genieten.
Okay.
Dus hij kreeg dan ook, ik geloof, komt neer op vandaag de dag meer dan 10.000 euro per jaar. Oh, dus dat is ook een aanzienlijk bedrag. Juist. En die 20 obligaties gingen na zijn overlijden naar Kunstliefde. Dus die liet ze ook nog eens
dat
naar...
Dat ook bij Kunstliefde terecht. Ja.
En dat deed ze niet zomaar.
En dat fonds dan ook, hè, het Boulaardfonds.
Ja.
Dat wordt dan ook na haar dood opgericht.
Ja, en dat is prachtig, want ze heeft in een testamentextract dus een klein stukje is nog bekend. En daarin vertelt ze dus ook specifiek dat ze een Boulaardfonds wil creëren. En dat moet dan komen uit de huur van het pand van de Oude Gracht.
Ja.
Ja,
ja, en gaan mensen wonen, die betalen huur en dat levert geld op.
Dat levert geld
en dat
op
gaat dan
en dat gaat naar het Boulaardfonds. Ja. En ze zegt ook specifiek, dat moet naar mij vernoemd worden. Dus dat is natuurlijk een heel mooi stukje agency die ze daar toont.
Ja.
En ook laat ook zien dat ze toch wil dat haar naam voortleeft.
Mm-hmm.
En dan niet alleen in bekendheid, maar ook echt om bij te dragen aan die kunstwereld.
Ja.
Want dat fonds, dat is dan niet bedoeld voor Kunstliefde zelf. Mm-hmm. Maar dat is bedoeld voor kunstenaars boven de 50 die dus een beetje extra steun nodig hebben. Mm-hmm. En dan gaat het om een toelage tussen de 400 en 600 gulden per jaar.
Ja.
En of voor jongere kunstenaars die graag een kunstreis willen maken. Want Boulaard realiseert zich dan ook wel, misschien zijn er niet genoeg oudere kunstenaars die claim willen maken op dat fonds. Dus dan mag de jongere generatie er ook van genieten.
Ja. Dat is wel een bijzondere keuze eigenlijk, dat zij zo kiest voor het ondersteunen van de wat oudere kunstenaars.
Ja, en dat, misschien komt dat ook wel voort uit haar eigen ervaring als kunstenaar. Ze was natuurlijk zelf niet arm, zeker mm-hmm. niet. Maar dat ze juist ook die oudere generatie misschien wel wil aanmoedigen om zich te blijven voortleven in die kunst, zich te blijven verdiepen.
Ja, en ik dacht misschien ook, maar misschien is het te biografisch gedacht toen ik door haar biografie liep, dat het allemaal vrij laat in haar leven gebeurt, zou je kunnen zeggen.
Ja,
dat
en
die verzameling,
denk ik ook wel...
dan is ze al 50 en die kunstbeschouwing door het hele land, dan is het gewoon een 60-jarige vrouw die lezingen geeft en haar in haar collectie laat verschepen om daar kunstbeschouwingen over te geven. Ja, wel op leeftijd.
Ja, ik denk dat dat ook wel een diepe indruk op haar heeft gemaakt. En ik denk dat het ook misschien wel heel praktisch is in de zin dat jongere mensen daarnaast natuurlijk ook nog kunnen werken. En als je wat ouder bent, dan wordt dat natuurlijk allemaal ook wel een stukje moeilijker.
Ja,
dus
ja.
Dat het ook wel gewoon sympathiek is van nou, dan kan je op je oude dag toch nog leven van de kunst.
Ja.
Dankzij mijn toelage.
Precies.
Dankzij het Boulaardfonds.
Ja, ja. En dat Boulaardfonds bestaat nog steeds.
Ja, dat is natuurlijk ontzettend bijzonder. Het heeft ups en downs gehad door de jaren heen.
Mm-hmm.
Maar het bestaat nog steeds. Het heet nog steeds het Boulaardfonds.
Ja.
Dus zelfs laatst nog een heel symboliek bedrag gegaan naar Kunstliefde via het Boulaardfonds.
Ook dat bestaat nog steeds,
ook
Kunstliefde.
Dat bestaat nog steeds.
Ja. Ja.
Want het Boulaardfonds heeft dan 20.000 euro gegeven aan Kunstliefde.
Mm.
En daarnaast is er ook nog de Boulaardprijs bijgekomen. Ja. Ook naar haar vernoemd. Die is in 1984 erbij gekomen. En die gaat 2 jaarlijks naar kunstenaars boven de 50. Dus opnieuw echt in gedachten van Boulaard.
Precies.
Ja, ja. Dus haar geest leeft voort.
Ja, want in jouw masterscriptie wil je ook beoordelen wat haar rol is geweest in de kunst, zeg maar. Dan gebruik je de term mediator of op z'n Frans animateur.
Ja.
Om te kijken van hoe actief ze was. Hè? Want je zegt kunstenaar, verzamelaar, begunstiger. Hoe zie je dat zo? En zeker achteraf of ook na haar leven? Hoe beoordeel je dat?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Want er is natuurlijk niet heel veel informatie overgebleven. Dus hoe beoordeel je inderdaad zoiets?
Mm-hmm.
Het idee van een mediator of een animateur de ach, zoals het inderdaad ook wel heet, is iemand die niet alleen zich met de kunst bezig hield, maar dus daar ook een actieve rol in speelde. En dus ook een soort bemiddelende rol tussen de kunst, de kunstenaar en de verzamelaar speelde.
Ja.
En in Boulaards geval is het niet zozeer dat zij... Ze is natuurlijk geen mecenas geweest. Dus ze heeft niet direct de kunst gestimuleerd in die zin.
Een kunstenaar onder de hoede genomen, zeg maar.
Nee, voor zover we weten niet. Althans.
Ja, exact.
Ja. Maar ze heeft natuurlijk wel actief de liefde voor kunst aangemoedigd door kunstbeschouwingen te houden.
Ja.
Door haar kunst te delen met anderen. En ook zeker na haar dood door zo'n fonds samen te stellen.
Ja, vandaar dat die 3 woorden kunstenaar, verzamelaar, begunstiger toch echt wel op haar van toepassing zijn.
Zeker.
Ja. Was ze een bijzondere vrouw, denk je? Heb je een soort beeld gekregen van haar als persoon of de manier waarop ze door het leven ging?
Ja, zeker wel. Ze had veel vrienden, wat ik ook altijd wel een goed teken vind van karakter.
Ja.
Ook heel verschillend. Dus kunstenaars inderdaad uit lagere laag van de samenleving, om het zo maar te zeggen. Adellijke dames om haar heen. En we weten uit een brief uit 1871 dat ze nog steeds heel veel vrienden had. Want dan heeft ze het bijvoorbeeld over de Freule van Omval. En ze heeft het over de heer Vreeswijk, die zo'n belangrijke rol in haar leven heeft gespeeld.
Ja.
En die brief is ook geschreven aan Anna Nahuis de Jong. Dus de vrouw die ik eerder noemde. Dat was weer de dochter van een andere vriendin van haar. Dus ze had nog steeds een heel breed netwerk aan het eind van haar leven.
Ja.
En daarnaast was het misschien ook wel een bijzondere vrouw in de zin dat ze ook wat minder leuke trekjes had. Dat moet misschien ook wel in die tijd gezien worden. Maar ze schrijft bijvoorbeeld in haar testament dat ze niet wil dat er andere mensen dan Noord-Nederlanders van protestants geloof in haar huis trekken.
Oh ja.
Dus ze had zeker ook wel een kantje.
Ja, dus een katholieke kunstenaar had niet daar kunnen wonen.
Nee, wat best wel bijzonder is, want ze had wel katholieke vrienden, maar ze trok toch ergens een streep, blijkbaar.
Ja.
Ja, er is ook een prachtig excerpt uit haar laatste brief, waarin ze schrijft dat ze voor haar verjaardag, ze zegt van nou, wat heb ik toch een geluk dat ik nog zoveel vrienden heb op mijn oude dag en ik ben behandeld als een jonge meid, ondanks dat ik een oud besje ben van 75 plus.
Mm-hmm.
En ik heb een lantaarn gekregen, want mijn oude lantaarn die was kapot gegaan in de vestibule. Ja, en deze is wel wat kleiner dan die andere, maar ja, hij doet de truc, dus... Dus ja. Het was echt een oud dametje aan het eind van het leven in ieder geval. Ja. Met een heel eigen karakter en iemand die ontzettend veel liefde voor de kunst bij haar droeg.
Ja, dat is toch wel fijn dat je dat toch wel hebt kunnen terugvinden door die brieven te kunnen lezen.
Het is prachtig. Het is echt heel bijzonder omdat je toch een hele intieme kijk in iemands leven krijgt.
Ja, en 4 jaar na haar dood, ze wordt dus 77... werden bij Kunstliefde pas alle kunstbeschouwingen toegankelijk voor vrouwen.
Ja.
En als ze dan overlijdt in 1872, ja, dan zat ik te denken, dan zit je dus in de zeer vroege dagen van het feminisme in Nederland. Dan ontstaan de eerste organisaties, ook voor kiesrecht bijvoorbeeld, voor vrouwelijk kiesrecht. Ik zat toch, kijk, ze heeft nog net mogen meemaken dat Aletta Jacobs mocht studeren in het jaar voordat ze sterft, 1871. Mm-hmm. Maar het is toch... Ja, je moet dat echt wel even bedenken, dat zij dus echt geleefd heeft in die periode daarvoor. Hè?
Ja.
Waarin ze dus echt als vrouw, waarin de meeste vrouwen, ja, niet die, jij noemde het, je had net een paar keer dat woord agency,
ja.
Namen of ook überhaupt de kans krijgen om, die, om dat te hebben.
Nee, klopt. Het was echt dankzij Boulaerts afkomst dat ze zich dit kon permitteren. Ze hoefde niet te werken, ze hoefde niet te trouwen. Zij had het geld en de tijd om dit te doen. En daarin is zij toch wel vrij uitzonderlijk. En als je de enorme hoeveelheid vrouwen bekijkt die ook een verzameling hadden, die nog steeds onderzocht moeten worden, mm-hmm. dan zijn dat ook voor een heel groot deel adellijke dames.
Ja.
Dus dames die inderdaad de financiële middelen hadden, de toegang hadden, het netwerk hadden en ook de tijd hadden om te verzamelen.
Ja, en het feit dat zij ook alleenstaand was, daar ga je dan misschien... Ook bij stilstaan in die tijd was dat wel uitzonderlijk. Hè? Of misschien zelfs al een beetje raar als je niet trouwde.
Ja, ik weet niet of het raar was. Maar ik denk dat in haar geval dat ze die keuze gewoon had. En wellicht dat het te maken heeft met dat haar moeder is overleden in het kraambed. Dat ze zelf niet een soortgelijk lot wilde ondergaan. Maar ik denk dat het in haar geval een hele bewuste keuze is geweest. Want ze had een netwerk en ze had geld. Dus als ze had willen trouwen, dan had ze kunnen trouwen. Dus het is wel echt een bewuste keuze geweest.
Ja, ja, precies. Ja, ja. En is zo'n vraag naar dat persoonlijke leven, dat soort keuzes die zij maakt, en het feit dat ze dan zo'n verzameling ging aanleggen, koppel je dat aan elkaar? Of is dat eigenlijk onzin om te denken? Of stel we die vraag misschien ook alleen maar omdat ze vrouw is? Is dat een extra factor die eigenlijk niet van belang zou moeten zijn?
Ja, ik vind het heel leuk dat je die vraag stelt, want dan kan ik hem meteen neersabelen. ik vind het inderdaad een vraag die we vooral stellen bij vrouwen en die we totaal niet hebben over mannelijke verzamelaars. Als een mannelijke verzamelaar alleenstaand is en niet trouwt en een verzameling heeft, dan denken wij absoluut niet na of dat iets te maken heeft met zijn persoonlijk leven.
Ja.
En ik denk in het geval van Boulaerts dat ook absoluut niet zo is. Ik denk dat het niets te maken had met het feit dat ze alleenstaand was of geen kinderen had.
Nee, gemis dat zou moeten worden ingevuld.
Nee, precies.
Of een zorg.
Het is echt pure passie voor de kunst die ze vanaf kinds af aan al had.
Ja. Die jij dus echt ook in die brieven vooral, denk ik, hebt kunnen teruglezen. Hè?
Zeker. En ook in het enquêteformulier wat ze zelf heeft ingevuld. Waarin ze dat heel duidelijk beschrijft.
Voor Immerseel, waarin ze dat ook uitlegt.
Ja, want ik hou van het knoeien met kleuren. Dat is prachtig dat iemand dat zo schrijft natuurlijk.
Ja, dat deed ik toen al. Ja,
dat
precies.
Deed ik toen al.
Ja, ja.
Ja.
Nou, dankjewel Annelinde voor je bijdrage.
Dankjewel.
Mijn naam is Caspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Annelinde Ruiter. Meer informatie over deze podcastserie kun je vinden op www.rkd.nl.